Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom, lieve vrienden en vriendinnen. Welkom bij de FC Afkikken Daily van maandag 29 maart 2021. En waarom ben ik zo vrolijk, Bruce?
Geen idee.
Het is bijna zomer. Heb je de temperaturen gezien voor morgen en overmorgen?
Het is nog niet bijna zomer.
Oh, dat is er 22, 23, 24, misschien wel 25.
21 graag. Juni is het zomer.
Ja, volgens de kalender.
Oh, jij hanteert andere...
Nee, ja, maar het voelt toch een beetje zomer?
Nou, het is hier ijskoud.
Korte broek, slippertjes, lekker man. Goed, laten we het gewoon over voetbal gaan hebben. Vandaag in FC Afkikken Daily bespreken we natuurlijk de persco van Jong Oranje. Daar komen we net allebei uit. Ze hebben net even met de bondscoach kunnen praten en met Ferdi Karioglu. We gaan het hebben over Oranje morgen tegen Gibraltar. Het statement van Oranje afgelopen weekend tegen Letland. NAC, de Graafschap, zijn wat contracten opgezegd in Rotterdam-Zuid. Kortom, bomvolle show. Waar wil je mee beginnen? We moeten ons energielevel even op hetzelfde niveau krijgen, Kar.
Ja, maar Kar, ik ben je vriendin niet. Ik weet niet hoe vaak je dit zegt, maar... Maar ik weet niet, waar ben je zo enthousiast over? Je hebt vanochtend om 9:30 al twee steltjes gehad, dus...
Ja, dat je daar even tegen de mensen zeggen. Wij spelen wel eens FIFA. En we begonnen vandaag met een potje FIFA. En de Nestors van de redactie, en waren hier als eerste. Veruit ook de eerste. De rest kwam echt om 11:30 aanzetten. Of niet. Maar toen hebben we een potje FIFA gespeeld. De verliezer moest een heerlijk steltje atten. En in plaats van een bakkie koffie begon ik vandaag met een steltje. En daarna nog één tegen de stagiair verloren. Maar waar wil je mee starten? Zullen we gewoon even met Oranje-Letland? Nou, ik denk niet dat we die hele wedstrijd weer hoeven te bespreken, aangezien het zaterdagavond was. Het had ook 9-0 kunnen zijn. Dat is één ding. Genoeg kansen. Maar ik wil even hebben het statement van Oranje. Wat vond je ervan? De shirtjes?
Nou, een beetje wat we al verwacht hadden, toch?
Ja, maar als je dat dan ziet, wat denk je dan?
Ja, dat het niet zoveel zin heeft.
Nee. Nee. Voetbal supports change, zwarte shirtjes. En denk je dat het iets...
Het doet niks.
Het doet niks, hè? Nee.
Maar het is wel... Nou ja, dat is ook weer niet helemaal waar. Ik zag wel echt op heel veel buitenlandse kanalen ook dat het wel aandacht kreeg. Mm. Alleen, wat houdt het nou eigenlijk in? Nou, volgens mij is er al best wel veel. Tenminste, ik begrijp het ook niet helemaal. Want waar staat het nou precies voor? Ja, voetbal... ondersteunt verandering.
Ja. Ja, dat.
Maar ja, oké. Okay, in welke zin en zo. Dat is voor wat mij betreft ook nog een beetje te vaag in de uitingen. In hetgeen wat Oranje nu uitdraagt. Dus ja. Het was een beetje zoals we verwacht hadden, volgens mij.
Ja, inderdaad. Zo'n shirtje. Ja, ik weet niet inderdaad wat je zegt. Het waren de shirts en die aanvoerdersband. Daar stond ook op. En de KNVB meldt in een persbericht: een band om je arm betekent in het voetbal echt wat. Je leidt je elftal, je club, je land. Er wordt naar je gekeken. Een armband in het voetbal heeft impact altijd. Vaak als we rouwen, maar ook als we iets willen zeggen. Voor vrijheid, tolerantie, inclusiviteit dragen banden. Dan zijn we collectief aanvoerders. Als het moet, als we vinden dat iets niet kan of juist anders moet. Zoals nu, voetbal supports change overal, ook in Qatar. Qatar is het land waar we straks graag wereldkampioen willen worden. Maar niet zonder ook buiten de lijn te kijken. Ons voetbal zet erom in voor verandering, gezamenlijk. Dat is het hele verhaal achter de statement. Ik was de Mine Areola gisteren, Studio Voetbal. Was ik het eigenlijk 100% mee eens.
Ik heb het niet gezien.
Nou, Ja, hij zegt, waarom leg je zoveel druk op de voetballers om een statement te houden? Hij zegt, ik vind dat je de politiek weg moet houden van de spelers. Als spelers zelf een statement willen maken, is dat prima. Dan hebben ze genoeg social media kanalen voor. De FIFA heeft duidelijk in het reglement staan, dat ze overigens zelf niet naleven, dat je geen politieke statements mag maken tijdens een voetbalwedstrijd. De FIFA moet zeggen, de spelers staan er buiten. Dit is iets van de FIFA, van Qatar en de bonden die zijn aangesloten. Als je toestaat dat je de politiek gaat gebruiken voor het voetbal, wat is dan de volgende stap? Is dan de volgende stap dat we de Eredivisie gaan staken voor totdat de toeslagenaffaire is opgelost? Het lijkt me ook een mensenrechten kwestie in Nederland. Dan moet je het doortrekken. Maar de spelers hebben niet besloten om daar te voetballen. Dat doet de KNVB en de FIFA. Door het stemgedrag. Daar moet je spelers ook een stem willen gaan geven.
Hij maakt in die vergelijking zit wel een mankement, toch? En dat is dat dit rechtstreeks te maken heeft met de bouw van de voetbalstadion.
Tuurlijk.
De toeslagenaffaire heeft niet te maken met het voetbal.
Nee, hij chargeert enorm. Zijn punt is wel heel duidelijk en daar sta ik 100% tegen achter. Die spelers hebben geen invloed gehad in de keuze waar ze voetballen. Die voetballen, dat is hun taak. Mm-hmm. En als ze zelf iets willen doen, dan moeten ze dat gewoon doen.
Zeker. Alleen het punt is wel dat vanuit een bond, vanuit een land, hoe reikt jouw statement dan het verst? Ja, dat gebeurt niet als een bobo of een directeur er wat van zegt. In de media heb ik het over, of naar buiten toe. Dat gebeurt meer als de helden van alle mensen op de wereld daar wat over zeggen of meedoen. Dus ja, het team, de spelers zijn tegelijkertijd wel je grootste uithangbord, toch? Mm-hmm. Ik bedoel, ja, Frenkie de Jong is een groter uithangbord dan, ja, wie zou hierover moeten gaan? Erik Gudde, Gijs de Jong. Wie hebben er nog meer met die toernooien te maken, zeg maar? Nico-Jan Hoogma.
Nee. Het is overigens alleen de algemeen directeur. Voor mij stemt... Ik weet het trouwens niet, voor mij mag hij stemmen.
Nee, maar het gaat me niet per se om het stemmen. Maar wie de mensen die naar buiten toe zich zouden moeten uiten over het eindtoernooi.
Ja, dat is de algemeen directeur. Dat is Erik Gudde.
Dus ik snap wel, als je een statement uitbrengt en je wil dat het zo ver mogelijk reikt, ja, dan doe je het met die spelers.
Ja. Maar kijk, het is natuurlijk ook wel een probleem voor de KNVB, want het is ook gewoon business. Kijk, de KNVB zal ze nooit zeggen, we gaan niet. Dat snijdt ze gewoon knijthard in de portemonnee. Los van het...
Ja, maar dan zeg je dus wel dat zij dat dus op zich misstanden hun niet zoveel doet.
Het zeker, tot een bepaalde hoogte. Maar dat is ook altijd wat ik vorige keer zei met de toeslagenaffaire in Nederland. Het raakt de KNVB totaal niet wat er daar gebeurd is. Ze vinden het heel erg, dat geloof ik oprecht. Ik geloof dat iedereen in het Zeist het heel erg vindt. Net zoals ik, weet je, als je die documentaire kijkt of je leest erover, het is echt, echt heftig. Vooral die verhalen van die families die achterblijven en dat soort dingen. Verschrikkelijk erg. Maar blijkbaar is er nergens een urgentie voor mensen om te zeggen, ja, dit is echt veel te erg wat er gebeurd is. We doen niet meer mee.
Nee.
En snap je? Dus ja, dus hoe erg vind je het? En waarom leg je het dan nu bij de voetballers neer? Ja, omdat zij de uithangborden zijn, ja. Maar jullie... Weet je, jullie kunnen impact maken. Als Nederland en Duitsland en Noorwegen met z'n drieën zeggen, we doen niet mee. Oké.
Okay. Ja.
Dan gaat er iets gebeuren.
Ik ben daar helemaal mee eens.
Ja. Dus. Nou, dat is ook een beetje saai.
Laten we snel doorgaan.
Ja, morgen Gibraltar uit. Ik zag Arno Vermeulen, jouw grote voorbeeld. Heb je nou al die poster boven?
Niet per se mijn grote voorbeeld, maar ik vind hem gewoon echt vet.
Hij was wel leuk in de vrijdagmiddagborrel.
Ik vind hem altijd. Ik vind
hem eerste keer toch bij ons.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik hoop vaker. Ik hoop dat hij het ook leuk vond.
Ja.
Ik
vind, hij vond het leuk. Hij heeft hem. He?
Oh, tja.
Ja, dus, dit is wel echt piek onderzoeksjournalistiek voordat je naar een persconferentie gaat. Hij ging in gesprek met Frank de Boer hoe je zou moeten starten tegen een klein land om een hoog doelsaldo voor elkaar te krijgen. En hij haalde wedstrijden 1990 en 1993 bij, waar Frank de Boer dus meedeed.
Echt sterk.
Hoor. Ja, heel sterk. Nou, ja.
Ja, toch leuk, maar een redactie. Ja, leuk ik weet niet of hij dat zelf heeft gedaan. Ik denk dat hij, van de redactie.
Maar ik denk dat hij dat zelf heeft gedaan.
Het is toch grappig dat hij zelf daarin mee heeft gespeeld, dat het toen een grote uitslag
was. Ja, het voetbal is wel anders. Dat was één wat ik dacht. En twee, wat hij, het punt van Arne Vermeulen, zoveel mogelijk aanvallers op het veld stellen om hoog mogelijk score te krijgen. Daar ben ik het niet mee eens.
Ik ook niet.
Nee. Frank de Boer keek hem ook een beetje aan van, ja, weet je, jij zegt links buitens en rechts buitens. Ja, oké. Okay. Discussie is natuurlijk wel, hoe ga je morgen spelen tegen Gibraltar? Ja. Moet jij nog even in verdiepen?
In Gibraltar?
Ja.
Dat sowieso. Nee, ik verwacht eigenlijk niet zo heel veel wijzigingen. Of verwacht je dat wel?
Ja, kijk, als Gibraltar met... Ja, ik kan me voorstellen dat je misschien met 3-4-3 gaat spelen of iets. Dat kan me voorstellen, dat je andere accenten neer gaat. En kijk, ook 5-3-2, 4-3-3. Weet je, we gaan het zo over Jong Oranje hebben. Weet je, over die... het is een basisformatie waar je mee start. Mm-hmm. Maar uiteindelijk verandert het. Eigenlijk van minuut één verandert het.
Nee, tuurlijk. En dat is juist tegen die kleine landen zou je toch moeten hebben van hoog tempo. En vol op zich al in wat Frank de Boer zei natuurlijk over van... Ja, je kan wel heel veel aanvallers opstellen, maar... als zij achterover gaan leunen, dan staan die in zulke kleine ruimtes dat niet zoveel zin heeft. Vaak is het ook gewoon een kwestie van lokken. Dus hij zegt, dan kan je nog beter meer verdedigers opstellen. Maar ik snap wel wat hij bedoelt. En Nederlands elftal moet gewoon op hoog tempo gaan voetballen. En wat hij ook al zei, vond ik wel grappig. Volgens mij, hij zei, we moeten volgens mij minimaal 5 doelpunten maken.
Laten we dat hopen. Dan kunnen we hem in ieder geval weer inzetten. Toch?
Wie weet. Ik denk niet dat de quote zo hoog is.
Nee, absoluut niet. Kijk, morgen gaan we natuurlijk vooruitblikken op die wedstrijd. En dat doen we ook op Jong Oranje. We zaten net in de persconferentie, zoals we dat wel vaker doen nu tijdens het eindronde in Hongarije. Is goed geregeld van de KNVB, mag ook wel eens een keer gezegd worden. Bram Groot, SO, persverlichter van Jong Oranje. Kunnen gewoon een dag voor de wedstrijd en direct na de wedstrijd kunnen we skypen. Vandaag zaten we met Ferdi Karioglu en de bondscoach Erwin van der Looy. Wat viel jou het meest op?
Ja, dat ze op zich de kritiek die er wel flink is natuurlijk op zich wel begrijpen. Dat heeft natuurlijk vooral te maken. Kijk, als je 2 keer wint met lelijk spel, dan is het altijd zo van Jong Oranje gaat door. Het spel is nog niet om over naar huis te schrijven, maar het maakt niet uit. Het is te overleven, het is een toernooi. Het draait om winnen. En nu is het gewoon, het spel is gewoon niet zo goed.
Nee.
En daar is veel kritiek op. En dat begrijpen ze volgens mij ook wel allebei.
Ben jij het eens met alle kritiek?
Dat het veldspel niet goed is, vind ik wel, dat is wel duidelijk, toch?
Ja. Maar vond je het zo slecht tegen Duitsland?
Nee, niet extreem slecht. Maar ook niet goed. Weet je, het Jong Oranje, wat we bijvoorbeeld... Als je dit EK naar Portugal kijkt. Portugal doet het echt heel goed. In de kwalificatie waren dat hele toffe wedstrijden.
Zeker.
Waarin Nederland ook gewoon echt goed was. En dan vind ik het wel opvallend als ik nu naar deze twee ploegen kijk. Naar het verschil in hoe Portugal nu op het EK verschijnt. En hoe Nederland op het EK verschijnt. Daar vind ik wel een groot verschil tussen zitten. En dan denk ik van... Nederland heeft bewezen niet echt onder te doen. Bijvoorbeeld voor dit Portugal. En dan tegen... Ik denk dat Duitsland en Roemenië allebei wel minder zijn dan Portugal. Is het alsnog niet heel goed. En ik zie ook wel dat ook Duitsland zich gewoon aanpast aan Nederland. En dat het moeilijk is om tegen een verdedigender team te gaan spelen. Alleen tegen Roemenië geef je echt heel veel kansen weg.
Kijk, het verschil... Roemenië was slecht. Ik denk dat we daar gewoon eerlijk over kunnen zijn.
Roemenië.
Wat zeg je?
Tegen Roemenië was het
slecht. Ja, dat was gewoon echt slecht. En los dat Roemenië het goed deed, was Nederland gewoon niet goed. Ik denk misschien wel onderschatting geweest. Ik had ook geen zin om dat weer op te rakelen nu. Zeg maar in de persconferentie als je een dag voor de wedstrijd zit. Maar ik vind echt de Duitsland... Kijk, het blijft Duitsland. Het is gewoon een goed voetballand. Zit gewoon goed voor elkaar in elkaar. Als je heel eerlijk kijkt, voor rust... ik weet niet hoe die hem... Die Dani de Wit die bal eigenlijk naar links kopt in plaats... Dan is het gewoon 1-0 voor mij. Een bal nog van Koopmeiners waar die de Wit eigenlijk... als die gewoon doorloopt, vrij voor de keeper zet... Kijk, het enige wat ik had eerder gewisseld.
Ja.
Dat is het enige. En hoe ze spelen, dat verbaast heel Nederland die nooit Jong Oranje heeft gekeken. Maar dit is hoe ze... Kijk, het enige waar heel veel mensen over gevallen zijn, is dat hij met Dani de Wit in plaats van Brobbey start. Of met Boadu start.
Ja, en dat daar is natuurlijk... Kijk, dat hij zegt van wij spelen niet met vleugelspelers, wij spelen met 2 tienen aan de binnenkant of zo, zei hij. Zo omschreef hij het volgens mij. Dat zien we natuurlijk veel vaker. Ik bedoel, PSV doet dat.
Nee, maar Jong Oranje. Maar dat is natuurlijk wel anders dan hoe Oranje speelt.
Ja, maar daar heeft hij toch niet.
Nee, maar ik bedoel meer dat. Nee, maar ik bedoel. Het verschil is nu. Nu zijn alle wedstrijden live op NPO 1. Dat is het verschil. Nu zien heel veel mensen opeens Jong Oranje. Hoezo spelen ze met 2 tienen nu in de spits? Dat is een beetje de opvatting. Want Stef de Bond corrigeerde mij. Ik had mijn ideale opstelling. Vlak voor het EK had ik het doorgegeven. En toen zei Stef de Bond, spelen 4-2-2-2-2.
Ja.
En hoe ik het neergezet had het ook zo gekund. Maar dat is wel echt zo. Ze hebben de hele kwalificatie bijna zo gespeeld. Alleen nu ziet opeens het grote publiek dan. En dan komt opeens...
Maar wat ik meer bedoel te zeggen is... de kritiek dat Dani de Wit speelde in plaats van Boadu.
Ja.
Die snap ik op voetballende gronden snap ik die volledig. Want Duitsland speelde iets offensiever dan Roemenië. Dus komt er meer ruimte. Ja. Volgens mij heb je dan meer aan Boadu dan aan Dani de Wit.
Ja.
Als je gaat kijken naar ruimtes achter de verdediging. Alleen, dus daar kan je wat op zeggen. Maar ja. Dat dit systeem dan opeens te complex zou zijn voor de spelers, dat snap ik niet zo goed.
Ik heb wat jongens gesproken, maar die snappen er zelf ook niks van. Het is juist houvast voor de jongens. Want ze spelen altijd zo.
Ja, en dus dat is wel... Die kritiek deel ik niet, maar... Nee. We moeten, ja...
En laten we het gewoon
open. Hoe jammer het ook is, in het veldspel ziet er gewoon nog niet helemaal echt niet goed uit.
Zeker niet. Ben ik helemaal met je eens. Maar laten we wel gewoon hopen dat ze doorgaan. Dat zou hartstikke mooi zijn, want het kan ook gewoon met 3-5.
Ja, maar ja. Verwacht je niet een gelijk spelletje daar? Tussen Duitsland en Roemenië? Ja, denk je?
Ja, ik geen idee. Het lijkt me... Kijk, dat is ook het beste wat je kan doen. Je kan gewoon... Je hebt er toch geen invloed op. Dat zei er een verloren ook. Nee, maar ja, iemand... was het? 2004? Zag ik het voorbij komen op Twitter? Dat het eerder een gelijkspelletje 2-2 had moest worden... en dat toen twee landen doorgingen? Ik zat even erbij halen. Iemand gooide het direct naar me toe na die wedstrijd. Die was heel scherp.
Kjell.
Ja, die was ook wel... Dat wil ik eigenlijk nog met jou over hebben. Je hebt nu 2 wedstrijden gezien. Kijk ik ondertussen, zoek ik het even op. Oh ja, dit was... Zweden, Denemarken. They said it would not end 2-2, but it did. Het werd dus 2-2 en daardoor ging Italië niet door op het EK 2004.
Dat zou je altijd zien. Nee, ja, ik weet niet. Ik zie dat ook wel gebeuren, toch?
Oké. Van wie kan je tot nu toe goed genieten van Jong Oranje? Zijn er spelers waar je van je kan genieten?
Nou, wat ik wel leuk vind om te zien, ook omdat wij hem nog hebben gesproken, is Jordan Theze, die dus eigenlijk hoe dan ook speelt.
Ja.
Toch kunnen we wel van uitgaan, want hij eerst werd hij links centraal verkozen in de eerste wedstrijd, toen Botman natuurlijk nog niet speelde. Nu stond hij rechtsback.
Ja.
Tweede wedstrijd boven Zeefuik dus.
Ja, best opvallend, vond ik.
Heel opvallend. Dus
ik vind hem wel echt goed, man.
Dat is wel mooi om te zien. Ja. Ja, ik ben ook wel fan van Zeefuik. Ik vind die iets meer aanvallende dreigingen.
Ja. Ik vond Cody. Je zag echt het verschil tussen wedstrijd 1 en wedstrijd 2. Ja. Gewoon tussen die ruimtes voetballen, dat beheerst hij zo goed. Het gevoel voor ruimte en de dreiging die er ook uitkwam vanuit hem.
Ja. Ja, en het is gewoon jammer dat nu dat Noah Lang weg is gevallen.
En ook, ik ben dan ook wel echt gewoon van suiker, hoor. Dan zie ik die tranen van hem. Dan heb ik dat, vind ik dat echt, dat is zo kloten voor zo'n gozer. Die wil zo graag en wordt notabene door zijn eigen teamgenoot.
Ja, jouw vriend.
Teun Koopmeiners die hem...
Het is een beetje jouw verantwoordelijkheid, vind ik dit.
Ja, ja. Nou, die was wel... dat is wel mooi. Ik sprak Teun. En, want ik kan me ook voorstellen in deze tijd... dat als je geschorst bent... of dat je niet meer kan voetballen... dat je dan terug moet. Maar hij wil erbij blijven. Hij wil het team zo optimaal helpen... om naar de volgende ronde te komen. Ja, als dat mag, ja, top, toch?
Ja, ben benieuwd of AZ daar dan nog bij betrokken is.
Ja, maar hij zegt... ik ben aanvoerder van Jong Oranje. En dat,
nee, ik vind dat ook goed... maar hij is ook aanvoerder van AZ.
Ja, ja. Geen idee. Kjell Scherpen, moet ik me ook zeggen. Tot nu toe echt mee. Doet het echt goed. Nog andere. Ja, ik vond Haroui dus... Ik vond ze heel complimentair aan elkaar. Koopmeiners en Haroui. Maar ik kreeg... ik weet niet of dat een referentiekader was. Is op Twitter. En net zoveel likejes op dat mensen met me eens waren... als reacties van... heb je een andere wedstrijd
ratio.
Ja.
Ja. Ja.
Laat ik het gewoon
Haroui kan bij mij niet zo fouten. Ik vind hem echt heel...
Weet je wat ik ook bij hem vind? Ja, maar kijk, hij is... eerste helft ook, hij zet 2 keer een blok, tieft een Duitser over de boarding heen en gaat gewoon door.
Lekker is dat, hè?
Ja, ja. Hij is wel echt, ik weet niet. Nou, mensen kijken de wedstrijd ook op een andere manier. Maar goed, zoals gezegd, morgen Jong Hongarije, Jong Oranje. Laten we hopen dat er een vervolg in zit voor onze vrienden van Jong Oranje.
Maar
gun ik wel.
Ga jij die over 3,5 en gelijk spel zetten?
Ik heb op 2-2 heb ik al gezet. Ik zag dat Jeffrey Noeken, die tipte mij. Hij zit in zo'n appgroepje, gratis geld. Zit jij er nog in?
Nee.
Je bent eruit.
kostte me vooral veel gratis geld.
die quote op 15 stond.
Ja, daarom.
2-2. Ja. Nee, gewoon 2-2. Dus ik heb een tientje op 2-2 gezet. Maar Jong Oranje, hopelijk door. Oranje dan tegen Gibraltar. Overigens, er was natuurlijk enorme ophef dit weekend over Servië-Portugal.
Ja. Oh,
nee?
Ja.
Ja. Hij heeft net zijn excuses, Desmond. Hij heeft net zijn excuses aangeboden.
Danny Makkely.
Ja. aan Abola. Hij heeft een statement gestuurd naar ze. Met het beleid van FIFA in gedachten kan ik alleen maar zeggen dat ik mijn excuses heb aangeboden aan bondscoach Fernando Santos en het Portugese elftal voor wat er is gebeurd. Het scheidsrechtersteam doet er altijd alles aan om de juiste beslissing te nemen. Als we op deze manier in de spotlight komen te staan, dan zorgt het totaal niet voor een bevredigend gevoel.
Nee, ja. Meer kan je niet doen, toch?
Nee.
Ja, in die wedstrijd is het misgegaan. Niet eens helemaal. Ja, het is zijn verantwoordelijkheid als je het heel sec bekijkt. Maar dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van een vlagger. Als er geen fucking doellijn technologie is.
Mr. Dix, die stond daar. Menno? Voor mij Menno Dix, grensrechter. Ja, die zag het niet. Ja, het was echt heel pijnlijk. Maar ja, dit is
niet alsof hij expres...
Nee, nou weet je niet. Nee, grapje. Nee, grapje Desmond. Niet boos worden.
Danny
nee,
heet hij.
Danny Desmond Makkely, sorry. Wat wel een beetje het gekke is, wat we natuurlijk al eerder met die kopbal van Matthijs Ligt hadden tegen Turkije. Het is zo inconsequent nu, dat hele beleid.
Ja.
Of overal doellijn technologie of nergens. Toch?
Eens.
Ja. Ik vind het ook echt raar dat dat kan nu.
Ja, ik ook.
Tijdens een kwalificatie. Het is echt, we zijn het echt wel heel veel met elkaar eens. Mm-hmm. Ben je het ook met me eens dat Ralf Seuntjes gisteren alles uit de kast heeft gehaald tegen NAC?
Nee. Nou ja, moet die bal gewoon zelf erin schieten. Daar is die moet hij gewoon. Die hoeft niet aangeraakt te worden dat hij er dan pas in gaat.
Ja, nou, hij deed wel goed hoor met zijn linker chocoladebeentje.
Hij doet het goed. Hij schiet hem tegen die verdediger aan.
Ja, was die anders niet erin gaan?
Ik denk dat hij voorlangs was gegaan. Nee, ik weet het niet. Maar
het was een goede bal van Verbeek.
Hij doet dit toch niet goed?
Ja, vind ik wel.
De stop en go van Verbeek.
Ja.
Kees Kwakman met legendarische analyse in de rust.
Kees Kwakman.
Want die heeft met Verbeek gevoetbald. En zegt hij, ja, dit is de stop en go. Kijk maar, stop en go. En toen die paas, ja, daar heb ik al van genoten. Maar... Ja,
van Kees Kwakman.
En van die stop en go van Verbeek. Maar ja.
Nee, ik was wel eens na aflopen dat... was het met snoeien of met... ik denk dat het met Seuntjes was. Dat ze helemaal gek werden van dat je weer geklopt wordt uit een dode spelsituatie.
Een team van 61.
Hij zei wel gewoon 7 jongens boven de 1,90. Ja, dat lijkt me ook wel echt frustrerend. Ja. Maar het is voor de competitie is het wel fantastisch, hoor.
Ik heb echt bizar veel zin in de play-offs.
Oh, waarom?
Ja, gewoon... Het gaat nu over één wedstrijd.
Jouw team doet niet meer mee, hè? Of wel?
Mijn team? Excelsior. Oh, nee.
Jij was ooit voor Den Bosch.
Ik was niet voor Den Bosch. Mijn club...
Ja, dan ben je toch voor Den Bosch. Oké, luister. Cambuur gaat het wel redden, toch? 30 gespeeld, 70 punten. Er staan 6 punten voor op nummer 2. De Graafschap op nummer 2 promoveert ook.
Cambuur ging er gewoon hard af.
Ja, oké. Maar 6 punten voor met nog 8 wedstrijden te gaan. Eigenlijk moet je het zo zien. Er staan 8 punten voor op nummer 3. Dat is NAC. Dus nummer 2 heeft 64. Nummer 3 is gedeeld NAC en Almere met 62. Dan een wedstrijd minder op Go Ahead Eagles. Die kunnen op 2 punten komen. Of op 4 punten komen van de Graafschap. Volgt u nog Atomos? Goed, het is gewoon heel spannend.
Ja, goeie samenvatting.
Ja, ik heb wel echt heel veel zin in die play-offs. Ja. 1 wedstrijdje, ja. Als je even je dag niet hebt, dan is het nog een keer... Nog een jaar KKD. Heel veel zin in. Goed, moeten we hebben over onze vrienden in Rotterdam zijn.
En de teams die mee gaan doen zijn inderdaad bijna allemaal duidelijk. Hè? Want Excelsior die verloor vrij hard van Helmond Sport. Dus volgens mij is Roda nu redelijk los daar.
Ja.
Als laatste die meedoet in de play-offs. En alles daarboven gaat eigenlijk meedoen. Dus er is ook al heel veel duidelijk. En daarin zitten ook heel veel mooie teams. Dus ja, het is alleen maar leuk.
Ja, zeker. Wat minder leuk is, of weet ik eigenlijk niet. Wat vind je ervan dat Feyenoord formeel wat contracten heeft?
Nou, daar vind ik niet zoveel van, want dat is volgens mij vrij gebruikelijk, toch?
Bij Feyenoord ook?
Overal. Voor 1 april moet je die brieven toch verstuurd hebben.
Ja, maar dat doe je... Ja, oké. Okay. Ja, nee, het is niet dat er nu Feyenoord een uitzondering maakt. Maar ik hoor het meestal niet bij topclubs, zeg maar. Bij jongens waar je nog vertrouwen in hebt om volgend jaar mee door te gaan.
Maar in wie van de... 3 hebben ze.
Nou, dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Of denk jij met Erik Botteguin, Ramon ten Hoven en Sven van Beek dat het gewoon sowieso einde verhaal is? Ook onder
alleen Botteguin wellicht.
Ja, daarom. Dus...
Maar de andere toch?
Nee, er gaat in ieder geval om dat zij nu met Botteguin verder willen opnieuw gaan onderhandelen voor minder geld. En
voor nieuwkoop hebben ze nog een optie voor een jaar. Die is eenzijdig volgens mij vanuit de club.
Ja, maar die hebben ze dus ook al.
Ja, maar die kan je altijd nog verlengen. Gaat het er dus om dat ze kunnen dit ook af laten lopen en dan opnieuw gaan onderhandelen over een contract. Oh. En anders, als ze deze eenzijdige optie benutten, dan gaat het verder natuurlijk op basis van dit contract.
Oké, okay. Okay. Goed. Ja, Bart Nieuwkoop zou ook wel lichten, toch?
Ja, ik denk eigenlijk niet dat dat gaat gebeuren.
Nee?
Nee, ik zou dat ook wel doen, want ik denk wel dat je hem altijd als backup gewoon goed kan gebruiken.
Ja.
Maar het is ook niet je eerste rechtsback nee, wat je maar moet willen, denk ik.
Ik bedoel meer dat ik dan dat je wel nog wat geld voor hem kan krijgen.
Ja, maar wie gaat hem kopen?
Ja, zal er geen club interesse in hem hebben? Denk nee. je dat dat...
Ja, en voor hoeveel? Ja. Nee, ik denk niet dat dat een...
Denk je dat, het niet, dat hij niet meer, geld meer geld oplevert dan dat het, kost om hem te verlengen?
Dat weet ik niet.
Ja, oké. Okay. Ik ben wel benieuwd. Ja, dit is natuurlijk... Dit komt uit de koker bij Arne Slot natuurlijk. Die heeft hier zijn stempel opgedrukt. Overigens, anders slecht nieuws voor een Nederlander in het buitenland. Patrick Kluivert, op dit moment nog hoofd jeugdopleidingen bij Barcelona. Ja, is een beetje einde verhaal. Zijn contract loopt sowieso af, maar gaat niet verlengd worden. In ieder geval, Laporte, die wil iemand anders naar voren.
Laporta.
Die wil iemand anders naar voren gaan schuiven. Dus... ik blijf dat zo'n bizar verhaal.
Er zijn wel veel mislukte avonturen nu wel een beetje, toch?
Ja, weet je ze allemaal nog op te noemen?
Paris. Barça. Twente.
Ja. Jong Twente.
Ja. Suriname.
Nee.
Want dan Curaçao.
Ja. Ligt heel gevoelig, hè, nu die... Dat is wel echt tof trouwens. Hè? In FC Buitenland gaat het wat langer nu over onder andere Curaçao. Oh, en ook over Suriname. Nou, het was altijd Curaçao. Hè? Op een gegeven moment met Patrick Kluivert als bondscoach. Alle aandacht. Nou, ik denk dat die shine inmiddels wel nu naar Suriname gaat.
Ja. Nou, Guus Hiddink is bondscoach van Curaçao.
Okay, dat is waar. Maar qua grote namen...
Hedwiges Maduro adviseur.
Ja, is dat nou wel bevestigd?
Weet ik niet, maar dat heb ik toen gehoord.
Jij roept het maar. Nee, maar heb je dat niet dat de grote namen nu allemaal nu op een gegeven moment een beetje... Of in ieder geval...
Ja, maar het is toch niet zo dat de een voor de ander kiest anders?
Nee, maar ik bedoel dat...
Ze komen daar vandaan, of nee, ze hebben die route.
Nee, maar het ging natuurlijk op een gegeven moment bij Curaçao ook zo. Dat grotere jongens bekend maakt, oké. Okay, en dat is nu aan de gang bij Suriname, bedoel ik. Dat is de dame nu.
Maar dat is toch al zo bij Curaçao, zeg maar.
Ja, maar dus... ja, ik denk dat als je... Ja, wie Curaçao heeft nu... Natuurlijk, gebroeders Bakuna hebben ze. Rome... even kijken. Hebben ze nog meer? Anita? Zeker. Ja, nou, ook wel aardig selectie nog. Ik ben benieuwd als ze elkaar ooit tegenkomen in een WK-kwalificatie.
Mooi.
Maar Kluivert werkt onder andere ook bij NEC, assistent. Hij was natuurlijk WK 2014, assistent van Louis van Gaal. Paris Saint-Germain had je goed. En Barcelona had je goed. En hij was de assistent van Claire Seedorf bij Cameroen. Maar goed, het is...
Zo, legend staff wel.
Wat zeg je?
Echt legendarische staf toch dan bij Cameroen?
Ja, maar ook wel legendarische banen heeft hij gehad, hoor.
Ja.
Nee, het is namelijk precies het gevoel wat ik heb. Niet echt succesvol naar zijn voetbalcarrière.
Een cv-trainer.
Ja, dat doet hij wel aardig goed. Goed, dit was hem alweer. De FC Afkikken Daily van maandag 29 maart 2021. Morgen... nieuwe FC Afkikken Daily blikken we natuurlijk vooruit op Oranje en Jong Oranje. Nieuwe FC Betting Podcast. Met welke bets je moet gaan spelen. En in de tussentijd kan je de nieuwste FC Buitenland checken. Zoals ik al zei, Jaron en Quincy hebben het over het interlandvoetbal. En focussen zich dan voornamelijk op Suriname en Curaçao. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Bruce, dankjewel.
Jij ook.
En graag tot morgen.